Met Erik Smets, die vertelt waarom bridge zijn sport voor het leven is. Nou, dat mag je nog niet even vertellen. We zullen dat misschien aan het eind even kunnen samenvatten. En sinds wanneer bent u al met bridge bezig?
Zelf speel ik 23 jaar bridge.
Ja, en we moeten bridge zeggen, hè, op zijn Nederlands.
Ja, het is een traditioneel gezegd. Het is een Engels woord, maar waar spreken we een bridge?
Ja. Hoe vaak speelt u dat dan, per week, per dag?
Nou, gemiddeld 2 à 3 avonden per week wordt daar aan besteed. En dat is ook het gemiddeld dat de Vlaamse bridgebeoefenaar daaraan besteedt.
Hmm. Hoe lang heeft het geduurd eer u het spel onder de knie had?
23 jaar eigenlijk.
Ja?
Ik heb het nog altijd niet echt onder de knie, maar het plezier heb je na enkele weken dat je het geleerd hebt, heb je het plezier ervan. Het onder de knie krijgen, ja, dat is levenslang eigenlijk.
Dus u noemt zichzelf nog altijd geen goed bridger,
nee,
of toch?
Nee, een gemiddeld kwalitatief bridger, ja.
Maar u heeft al wel grote prijzen gewonnen.
Enkele, niet zo erg veel. Ik heb ooit eens een stuk van een computer gewonnen op een toernooi, omdat die mensen niet wisten wat een computer was en die dachten dat het een volledige prijs was.
Ja. U geeft ook bridgelessen, hè?
Ik geef behoorlijk wat bridgelessen ook, ja.
Waaruit bestaan die dan?
Ja, bridgelessen bestaan natuurlijk uit kennismaken met het spel, met dan de verschillende theorieën die bij het spel horen uit te leggen en dan voornamelijk de mensen heel veel te laten oefenen tijdens de lessen onder begeleiding van de leraar.
Is er veel interesse voor?
Die interesse groeit sterk. Toen wij de Vlaamse Bridgeliga begonnen in 1978 hadden wij 900 leden, nu hebben we 6000. En wij hopen nu met onze propagandaactie door te stoten naar de 10.000.
Hmm. Wat voor soort mensen komen daar naartoe?
Alle soort mensen, van jong, 10, 11 jaar, tot de oudste persoon waar ik les aan gegeven heb, was 76.
Zijn er ook mensen bij die nog nooit gekaart hebben?
Er zijn behoorlijk veel mensen bij die nog niet gekaart hebben. Het is een voordeel als je al gekaart hebt, maar het is geen absolute noodzaak.
Waarom is het een voordeel? Omdat je de kaarten kent, bijvoorbeeld.
Omdat je al een zekere routine hebt in een bepaalde onderdelen die ook in bridge terugkomen. Die in andere kaartspelen bestaan, zoals in Wiesen bijvoorbeeld, en die in bridge terugkomen. Dus die routine heb je dan al. Dus daar moet je minder over. Maar een echte noodzaak is het niet.
Zijn er nu veel clubs in België?
In België zijn er in totaal ongeveer 200 clubs, waarvan 130 in Vlaanderen, verspreid over heel Vlaanderen eigenlijk. Dus van Veuren tot in de uiterste hoek van Limburg zijn er clubs.
Maar ik laat me vertellen dat we in Vlaanderen in vergelijking met het buitenland eigenlijk weinig bridge spelen.
Heel, heel weinig en eigenlijk heel eigenaardig, omdat Vlaanderen een land van kaartspelers is. Maar als je vergelijkt met bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk, Engeland enzovoorts, Italië, is er heel, heel weinig bridge in Vlaanderen.
Hoe zou dat komen?
Ik denk dat wij er nooit in geslaagd zijn om de slechte faam van bridge, als je het slecht wil noemen natuurlijk die faam, namelijk dat het een elitair spel is en dat het een moeilijk spel is, dat wij die nooit hebben doorbroken. Ik moet nu wel toegeven, in het vrij recente verleden werd die naam eigenlijk een beetje in stand gehouden, dat elitaire. Hè? En het is met het stichten van de Vlaamse Bridgeliga, voornamelijk door meneer Paul Magerman, dat wij het roer hebben omgegooid en dat elitaire hebben proberen te doorbreken. En nu voornamelijk met die propagandaactie proberen we dat nog eens te doen.
Is het zo dat in het buitenland bridge op school wel aangeleerd wordt?
Ja. In Nederland, in Frankrijk weet ik dat er bijvoorbeeld meer dan 33.000 middelbare scholieren aan bridgelessen toe zijn op school. Ook in Vlaanderen zijn er nu 2 experimenten gestart, in Gent en in Antwerpen, die dus op de middelbare school bridgelessen krijgen.
Waarom doen ze dat?
Bridge heeft nogal wat voordelen. Het oefent het geheugen, het traint het beslissingsvermogen, want je moet tijdens een bridgespelletje tientallen beslissingen nemen op heel korte termijn. Gebaseerd op geheugen, op analyse van situaties enzovoort. Dus en daarboven, het is een teamsport, het traint ook dus het team-effect bij de mensen. Het is dus voor de jeugd voordelig. Je kunt aan jonge mensen die heel gemakkelijk kunnen leren bridge, vanaf 10, 11 jaar, geen enkel probleem, kun je beter bridge leren als gezelschapsspel dan om het even wat anders. Want bridge heeft veel voordeliger effecten dan bijvoorbeeld een ganzenkersbord.
Zou u het nog kunnen laten?
Nee, ik hoop het niet, nee. In elk geval niet. In geen enkel bridge.
Geen ontkomen aan. De kale dame van Oost promoveert tot duinslag. Nou, mocht u tot nog toe niets begrepen hebben van wat ik heb verteld, dan betekent dat gewoon dat u geen bridge-speler bent. Misschien bent u wel geen bridger omdat zo'n sport met kale dames, snits en neus je op het eerste gezicht wat nodig lijkt. Maar niets is minder waar, zegt de Vlaamse Bridge Liga. En vanaf volgende week zaterdag organiseren zij dan ook een bridge-propagandaweek. Erik Smets probeert u alvast in dit vermoeden de bridge-kriebels te doen krijgen. en 5 luisteraars die er straks meer over willen weten, kunnen 2 bridge-initiatieboeken winnen. Meneer Smets, dat is een raar taaltje. Hè? Geef toe, Noord-West, kale dames, snits, wat is het allemaal?
Ja, dat, zoals bij elke sport of bij elk vak hoort een taal, een bargoens eigenlijk, een bargoens taaltje, dat in bridge wel heel, heel uitgebreid is, omdat er heel veel mogelijkheden zijn in bridge en men plakt daarover een naam op. Namen die dikwijls uit andere talen komen enzovoort. Wat een kale dame is, daar bestaan nog andere namen voor. Dat kan ook een dame sek zijn, zegt men ook. En het kan ook een soort doodgewoon een dame bloot zijn. En kaartspelers kennen dat wel, dat is een dame waar maar 1 kaart van die kleur is, precies die dame. Mm-hmm. Dus dat komt ook in andere kaartspelen voor.
Mm-hmm. Is het echt nodig dat het allemaal zo ingewikkeld is en dat er zoveel nieuwe woorden komen bij kijken?
Dat maakt de zaak eenvoudiger, omdat je met die woorden natuurlijk de situatie zelf leert ontdekken en onthouden. Nu, zo ingewikkeld is die taal niet, want een beginner die nooit gekaart of nooit gebridged heeft, die kent die taal vrij vlug op enkele weken tijd, dus die taal meester. Gewoon omdat hij dat in de praktijk altijd moet toepassen.
Hmm. Maar het heeft geloof ik ook iets te maken met het feit dat dat internationaal aanvaard is, dat soort termen.
Het is voor een groot deel een internationale taal. De voornaamste woorden, uitdrukkingen zijn gewoon internationaal. Het is dus internationaal hetzelfde overal.
Ja. Zo'n beetje geschiedenis maken hier in dit vermoeden, of teruggaan in de geschiedenis. Wie vond het kaarten uit?
Kaarten en kaartspelen komt uit China. En het is ongeveer de 8e, 9e eeuw dat de kaarten ontstaan zijn, kaartspelen. En het is echt merkwaardig dat bridge nu maar net, dus meer dan 1000 jaar later, terug naar China verhuisd is. Dat kaartspelen is dan in de loop van de eeuwen gemigreerd doorheen het Midden-Oosten, India, via handelsroutes, via Marco Polo bijvoorbeeld.
Wat was de bedoeling oorspronkelijk van dat kaartspel?
Dat was vermoedelijk is het ontstaan als een soort spel met geld. Dus met biljetten geld. En dat is dan geëvolueerd tot een zelfstandig spel waar men dan afzonderlijke kaarten voor gemaakt heeft. Met de hand gemaakt natuurlijk. En eerst later in de middeleeuwen, als de drukkunst uitgevonden werd, gedrukte kaarten. Dan via oorlogsroutes heel dikwijls, is dat spel kaartspelen naar de Arabische wereld verhuisd. En dan via de Mooren, de Turken, is dat ook in Europa binnengekomen. Zo heb je bijvoorbeeld, wij kennen bij onze traditionele kaartsymbolen schoppen, harten, ruiten, klaver. Maar bij de Arabieren bijvoorbeeld zijn dat stokken, zwaarden, bekers, munten. En in het zuiden van Europa, de traditionele kaart, Italië, Spanje, daar vind je diezelfde symbolen terug. Gewoon omdat dat spel daar via de Arabische symbolen vind je daar terug. Ja. In bridge gebruiken wij de symbolen van onze streken, omdat bridge in Engeland ontstaan is eigenlijk. Gebruiken we onze symbolen die wij kennen.
Wie heeft dat dan uitgevoerd?
Ja, ook dat is een lange geschiedenis. Bridge is eigenlijk een nakomeling, een afstammeling van whist. Ja, whist dat is een spel dat in ons land onder de verbasterde naam Wies gespeeld wordt in allerlei vormen. Whist is ontstaan omstreeks het midden van de 16e eeuw in Engeland. En de naam whist vermoedt men, denkt men, dat dat eigenlijk een betekenis heeft, er moet stilte zijn tijdens het spel. Er mag gewoon door geen enkel speler gesproken worden. Stilte. Dat in tegenstelling tot bridge zult u later ontdekken. Dat whistspel, dat is over heel Europa heel populair geworden. Er zijn veel boeken over geschreven, ook in de 17e, 18e eeuw zijn er al boeken over verschenen. Maar omdat er dus geen overkoepelende structuur was, zijn er allerlei varianten, nevenvormen ontstaan, ook bij ons. Wij kennen bijvoorbeeld het kleurenwiezen bij ons in Vlaanderen, of het gewoon wiezen, het boomwiezen, dat in het Antwerpse zo populair is. Dat zijn allemaal nevenvormen, met allemaal zijn eigen regeltjes.
Dus u bedoelt dat een Vlaamse speler met een Engelse speler bijvoorbeeld niet hetzelfde spel speelt?
Die zouden, voorwaar ze beginnen spelen, zouden ze een heleboel regels moeten afspreken, of zich akkoord erover maken. In tegenstelling tot bridge, dat hoeft niet, want het is overal hetzelfde. Dan zijn bijvoorbeeld nevenvormen ontstaan, ook in Rusland is daar een nevenvorm ontstaan, die men dan Birich is gaan noemen. En een Birich, dat is een stadsomroeper in het Russisch. En daar is dus een vorm waar men tijdens het kaarten ook mocht bieden. Dus mocht vooraf bepalen hoeveel slaag men wou maken, bieden. In tegenstelling tot wist waar de stilte moest zijn. En samen met bijvoorbeeld een ander aspect, dat men bijvoorbeeld normaal speelt men met 4, maar het gebeurt bijvoorbeeld in afgelegen plaatsen waar men met 3 speelt, dat men de kaarten van 1 speler helemaal open op tafel legt, om daar met 3 te kunnen spelen. Dat element bieden, dat element met die kaarten open op tafel, dat is op zich ogenblik ook in Engeland terechtgekomen en is dan gekristalliseerd tot een totaal nieuw spel, bridge. En dat is gebeurd eind vorige eeuw, ruim 100 jaar geleden. En dat heeft de naam bridge gekregen, eigenlijk verbasterd Engels, van het Russische bridge. Dus bridge heeft niks te maken met een Engelse brug, het is, komt uit het Russisch.
Het is een bridge, ik zeg het weer verkeerd, hè. Bridge is een spel waarbij het geheugen getraind wordt, zegt u. Hoe komt dat zo?
Dat komt omdat je als spelende gedwongen wordt tijdens een spel, dat een spel te bridge duurt ongeveer 6 à 7 minuten, gedwongen wordt een groot aantal gegevens in je geheugen op te nemen, te verwerken, te analyseren en daaruit de conclusies te trekken die nodig zijn. De best mogelijke conclusies. Dus met andere woorden, je traint je geheugen zonder dat je dat eigenlijk beseft. En een geroutineerde bridge-speler kan dus veel meer in zijn geheugen opnemen dan een beginner. Dat is natuurlijk logisch, want het is puur training. Geheugen is puur training.
Maar er is ook veel theorie, toch? Hè?
Ja, kijk, alles hangt ervan af hoe je bridge benadert. Als je bridge benadert als een recreatief spel, dan hoeft die grote hoeveelheid theorie niet. Wil je, heb je ambitie om hoog competitieniveau te spelen, dan is die theorie, dus theoretische studie, absoluut noodzakelijk, want anders kom je er niet. Dus dat hangt er vanaf. Natuurlijk, een beginner heeft ook een hoeveelheid theorie nodig om dit in stap te doen, via lessen. Maar dat is niet zo uitgebreid.
Is het daarom dat jullie het een niet zo moeilijke sport noemen? Of,
Het is dus een sport die iedereen kan leren. Maar, hoe dan ook, je kunt moeilijke stap naar bridge toezetten zonder via initiatielessen bij een leraar te passeren. Dat moet in elk geval een beetje gestructureerd met onlessen gebeuren.
Komt er veel wiskunde in, tellen en zo, denk ik?
Er komt wiskunde, tellen, komt er wel wat bij kijken, maar niet echt uitgebreid. Dus je moet wel de kaarten kunnen tellen natuurlijk, maar dat is het probleem niet. Berekeningen maken, laten we zeggen, op hoog niveau gaat men dat wel doen, maar dat is toch vrij beperkt. En dat is meer routine eigenlijk en ervaring dan echt rekenwerk.
Is het ergens te vergelijken met het schaken?
Nee. Het zijn schaak en bridge zijn twee denksporten, maar daar houdt dan verder ook alle vergelijking op. Voetbal is een balsport en tennis is een balsport, maar... geen vergelijking mogelijk tussen de twee.
Nu, bij schaken wordt wel eens computer ingesteld en ik heb gelezen in de inleiding dat dat ook wel eens in de bridge gebeurt. Hè? Hoe zit dat, de relatie tot computer?
Heel vaag. Een computer kan niet echt goed bridgen. Men is er nog niet in geslaagd om programma's te maken die op een behoorlijk niveau kunnen bridgen. Waarom? Het spel is te complex en is eigenlijk geschreven op mensenmaat. Bij bridge komen niet alleen puur rekenen en tellen en geheugen aan te passen, dat kan een computer natuurlijk beter dan wij, maar er komt ook veel psychologie bij te kijken, kennis van de partner, kennis van de tegenpartij.
Hoezo vertelt het?
Ja, een heel simpel voorbeeld, als je bijvoorbeeld weet dat je tegen heel zwakke tegenstanders speelt, dan durf je alles een risico nemen. Als je weet dat je tegen twee topspelers speelt, ja, dan neem je natuurlijk geen risico, want dan wordt je dat omgedaan, dat is logisch. Ook uw partner, hoe reageert uw partner in bepaalde situaties? Of heel kleine aanwijzingen, een speler die aarzelt, een speler die boos is op zichzelf. En dan trek je daar de conclusies uit. Het is dus bridge is een spel dat gaat over waarschijnlijkheid. Wat is de meest waarschijnlijke goede weg om tot het juiste resultaat te komen? Waarschijnlijk betekent niet zeker. En die waarschijnlijkheid die reken je op, ja, een beetje rekenwerk, maar ook op kleine aanwijzingen, een atmosfeer aan de tafel die je aanvoelt, dat je begrijpt waarom dat zo is. En dat leidt tot een goede conclusie.
Je speelt altijd met een vaste partner.
Je speelt altijd met een vaste partner en de meeste bridge-spelers hebben dus gewoon een vaste partner waar je alle toernooien in eigen club of grote toernooien of kampioenschappen mee spelen. Die kies je dus vrij, maar ook bridge-spelers die toevallig met een andere partner spelen. Maar je hebt in principe een vaste partner. Ja.
Is het verstandig om je levenspartner als vaste partner te kiezen?
Ja, ik denk dat dat een moeilijke beslissing is, want het is natuurlijk zo, het is een teamsport en in een teamsport durft alleen een misverstand ontstaan. En als je met je levenspartner speelt, dan verhuist dat misverstand tot in het bed s'avonds. En dat kan natuurlijk wel aanleiding geven tot problemen. Terwijl als je met een andere partner speelt, goed, dat misverstand is voorbij, bedoel je het toernooi voorbij is.
Maar als je zo met een vaste partner speelt, die je ondertussen na jaren goed leert kennen, kun je dan niet geen afspraakjes maken van spelen bijvoorbeeld?
Dat kan. Er zijn heel veel mogelijkheden in. Bridge is een spel waarbij je heel veel afspraken moet opbouwen in de loop van de jaren. Legale afspraken. Maar er zijn ook illegale afspraken, voettekens, kaarten op een bepaalde manier vaststellen enzovoort. En dergelijke zaken zijn heel strikt verboden in bridge. Dat komt zeer, zeer weinig voor. Heel weinig. Een van de redenen waarom het weinig voorkomt is dat het heel streng bestraft wordt. Als het ontdekt wordt, en het wordt altijd ontdekt, want men ontdekt op zich wel niet dat er iets niet meer klopt, Dan zijn de straffen zo streng dat de komend laag is.
Wat voor straffen zijn dat dan? Moet ja, in de hoek staan. Publiekelijk gestraft.
Dat zou ik willen beginnen, maar in eerste instantie bij de lichte overtreding gaat het al voor een jaar uit. Dus niet voor één wedstrijd, maar het is onmiddellijk een jaar. Een tweede overtreding, op dat punt, vals spelen, is gewoon levenslang zonder pijl. Vandaag, het komt heel, heel weinig voor. Ik lees het ook niet in die Brits wereld.
Ik lees dat men op een bridge toernooi speelt met doorgestoken kaarten. Is dat niet vals spelen?
Wat men met doorgestoken kaarten bedoelt is, wij zorgen ervoor dat het geluk om goede kaarten of slechte kaarten te krijgen, pech om slechte kaarten te krijgen, dat het in bridge gewoon niet bij is. Het is zo dat iedereen in een toernooi met precies dezelfde kaartverdelingen speelt. Dat is via een technische ingreep, eenvoudig maar gestructureerd, met als gevolg dat aan het eind van het toernooi berekent men wat ik met mijn kaarten gedaan heb in vergelijking met de andere mensen die precies dezelfde kaarten gekregen hebben. Waren dat er goede, sterke kaarten waar veel slagen in zitten? Prima. Maar iedereen heeft dezelfde gekregen, dus het speelt geen enkel rol. En dat leeft ook niet bij een bridge-speler. Je zult een bridge-speler nooit horen zeggen, oh, ik heb slechte uitslag, want ik heb slechte kaarten gehad. Dat zal je nooit zeggen, maar dat speelt niet. Het speelt geen enkel rol, hij heeft dezelfde kaart gekregen als iedereen.
Bedoelt u dan dat, het kan toch niet dat iedereen van aan tafel dezelfde kaarten heeft?
Nee, maar die kaarten die waar u mee gespeeld wordt, die worden op een of andere manier bewaard in een bakje. En dat bakje wordt dan naar een andere tafel gedragen, waar men diezelfde kaarten terugspeelt. En dan afhankelijk van het aantal tafels in een toernooi die meespelen, wordt dat 5, 10, 20, 100 maal teruggespeeld bij een groot toernooi. En bij het wereld simultaantoernooi waar we straks nog over zullen hebben, wordt dat zelfs aan 40.000 tafels gespeeld over de hele wereld. Maar altijd met dezelfde kaartverdeling. Geluk van kaarten krijgen gewoon niet bij.
En Omar Sharif, wat heeft hij ermee te maken?
Ja, dat hij een heel verwoede bridge-speler is. En een van de grootste propagandisten van de bridge, die ook veel tv-optredens gemaakt heeft. En die ook toernooien meespeelt als publiciteit voor bridge enzovoort. Een heel verwoede bridge-speler.
Een ambassadeur voor het
prijs. Een echte dat. Hij zou een heel grote prijs van gekregen als dank van de Wereld Bridge Federatie, omdat hij dé ambassadeur van de bridge is.
Island?
Over de heer gezien, het echte bridge-spel zoals wij het nu spelen is definitief vastgelegd in 1925 in de Verenigde Staten en dan overgenomen door de Wereld Bridge Federatie. Over die geschiedenis gezien is de Verenigde Staten het sterkste bridge-land. Maar eigenlijk het meest spectaculaire Bridgeland is Italië geweest, dat van het eind van de jaren 50 tot het begin van de jaren 70 met hun team alle internationale kampioenschappen gewonnen hebben die er te winnen waren. Dat is dus iets, een onvoorstelbare prestatie, 13 jaar van een stuk alles winnen gewonnen.
Zo sterk?
Ja, misschien een toevallige omstandigheid. De België is ook een sterk tennisland geweest, omdat ze toevallig twee sterke tennisspelers hadden. Zij hebben nog altijd goede spelers, maar toen hadden zij de hele wereld op, waren allemaal Italiaan.
En België, waar staat België?
België staat Europees ergens in de middenmoot. Een van de oorzaken is natuurlijk dat wij met onze kleine bonden onze spelers, topspelers, niet kunnen begeleiden zoals het eigenlijk echt zou moeten. Die grote bonden zoals in Nederland, van met 100.000 leden zit, daar kunnen die een veel betere begeleiding krijgen dan ons.
Bij ons is het ook nog altijd elitair. Je probeert daar wel wat aan te doen, maar het is nog altijd dat stempel.
Het heeft de stempel, het is het niet. Als je naar onze bridgegroep gaat kijken, zul je zien, het is helemaal niet elitair. Het is een spel dat door iedereen gespeeld wordt. En het is precies dat elitaire imago doorbreken dat wij met onze propagandaactie gestart zijn.
Er bestaat zoiets als mini-bridge, hè? Wat is dat?
Ja, dat hoort daarbij. Kijk, mini-bridge is een spel dat lijkt op bridge, dat vereenvoudigd is. En dat is een methode om bridge te leren. En het is precies die methode die, waarvan wij zeggen, iedereen kan het heel gemakkelijk en al spelende leren met die nieuwe methode mini-bridge. De instap naar bridge toe.
Nu, van de ene kant is het een elitaire sport, langs de andere kant zegt men hè, dat elitaire sport is, langs de andere kant heeft het een café-imago. Daar willen jullie ook vanaf
voelen. Ja, het heeft die dualiteit. Sommige mensen weten dan niet precies wat bridge is. Ik heb ooit een meisje ontmoet die dacht dat bridge een soort ritmisch turnen was.
Ja, er is maar, ook zoveel.
Ja, er is zoveel inderdaad. Het aanbod is heel groot. Maar sommige mensen verbinden het dan aan kaarten. Dan kijken ze naar de films waarin donkere holen gepokerd wordt. Dat is dus helemaal niet. Bridge wordt in een lokaal gespeeld waar puur bridge gespeeld wordt. Gestructureerd als sport. Begeleid door besturen enzovoort.
Jullie zeggen zelfs dat het een gezonde sport is.
Het is een gezonde sport, uiteraard, omdat bridge houdt het geheugen en de hersenen actief. Zeker voor jonge mensen, maar ook zeker
voor ouderen. Zijn daar bewijzen voor?
Daar zijn zeker bewijzen voor. Ik heb bijvoorbeeld een studie gedaan aan de Universiteit Leiden, waar men dus de dementie...
Of althans het afgeleiden daarnaartoe. En men heeft ontdekt dat de groep die daar het beste uitkwam, dat het de Britsers waren, precies. Gewoon omdat één, omdat men, als men Brits, men daar heel actief mee bezig is, veel uren per week, omdat het aangenaam is, hè. En twee, omdat je daar verplicht bent gedwongen als spelende uw hersenen actief te houden.
Het heeft ook een sociale functie, hè?
Ik denk dat, wat bridge betreft, dat dat nog de voornaamste functie is van bridge. Als je bridge speelt, het spel leent zich tot contacten met andere mensen. Als je bijvoorbeeld een toernooi gaat spelen, een clubtoernooi, elke club organiseert 2-3 toernooien per week, dan ontmoet je tijdens dat toernooi minstens 14 mensen waar je de tijd mee hebt om daar een praatje mee te doen, die te leren kennen. Daarboven de structuur van onze eigen Vlaamse Beachliga is zo, dat eenmaal dat je lid bent via een club bij de Vlaamse Beachliga, dat je overal in elke club mag gaan spelen. Dus je kunt zeggen, ik ga vandaag eens naar Mechelen spelen, of ik ga morgen eens naar Gent spelen. In een andere club, je gaat daar naartoe, je speelt gewoon mee. En je leert de mensen daar kennen, daar heb je tijd voor binnen in het spel komen.
Dan heb je nog de Britse reizen.
En dan een verschijnsel dat ook heel prettig is natuurlijk, Brits reizen, waarbij de avond gevuld wordt, dat is de meest eenvoudige vorm, de avond wordt gevuld met een Brits toernooi onder leiding van een Brits monitor, in plaats van aan de baard te hangen of aan de tv, nee, gezellig met elkaar Britsen.
Straks start die propagandaweek, ik bedoel straks volgende week zaterdag. Wat willen jullie daarmee bereiken en hoe gaan jullie dat doen?
Ja, wij proberen dus een zo groot mogelijk publiek te bereiken en een zo groot mogelijk publiek te overtuigen dat het imago dat we hebben, dat het vals is. Mm-hmm. Dat bridge een spel is waar je heel veel sociaal contact mee kunt ontwikkelen. Een bridger is nooit alleen. En dat bridge een sport is voor het leven. Met andere woorden, wanneer je leeft, bridge speelt geen rol, maar je doet het, zoals ik van mezelf gezegd heb, je doet het voor de rest van je leven, omdat het zo prettig is. En wij proberen ook iedereen te overtuigen dat bridge door iedereen kan geleerd worden. Wat inderdaad ook zo is, zeker met onze nieuwe methode van opleiden. Wij proberen ook de mensen te overtuigen dat bridge een spel is waarmee je niet alleen je hersenen actief houdt, maar waarmee je op een plezierige manier bezig bent, heel intensief bezig bent en een heel grote vereniging mee uitbouwt.
Kan je dat overal in Vlaanderen?
Dat kan je overal in Vlaanderen. De structuur van onze propaganda ziet er zo uit. We hebben dus 18 lokalen in Vlaanderen waar op 9 november demonstraties gehouden worden. Een infoburst eigenlijk, waar de mensen informatie kunnen krijgen. Waar kan ik leren bridgen? Op welk moment kan ik leren bridgen? Daarboven, daarnaast zijn ook alle onze bridgegroepen houden een open deurdag in die week na 9 november. De informatie daarvan kunt u altijd bereiken op een telefoonnummer. Als ik dat
ik zal het anders straks doen, kunnen ze ondertussen misschien al iets aan om te schrijven.
Dus dan kunnen die mensen die daar naartoe wenden om alle informatie te krijgen over bridge.
Mm-hmm. Ik ga u hartelijk danken voor de komst naar de studio. Gaat u vanavond bridgen?
Ik ga vanavond in mijn club bridgen, inderdaad.
Ja, okay. Succes, hè.
Dank u.
Van 9 tot 16 november organiseert dus de Vlaamse Bridgeliga een nationale propagandaweek onder de slogan Bridge, de sport voor het leven. 190 bridgeclubs zetten dan hun deuren open, zodat u zelf een blik kan werpen achter de bridgekaarten. En in een aantal steden wordt een eenvoudige methode om een bridge te leren gedemonstreerd. Als u daarover nu allemaal meer informatie wil hebben, dan kunt u terecht bij de Vlaamse Bridgeliga op dit telefoonnummer 03... 324 45 00. Dus nu.